Luisteraars, welkom wederom bij een nieuwe podcast van Telecom Paper, de TP Talks geheet. En vandaag hebben we denk ik wel een BN'er over de vloer.
Ha!
In het voorgesprek had hij het over dat hij eindeloos veel gesprekken voerde met de Nederlandse pers, de serieuze pers denk ik, daar moet hij straks mee even over hebben. Maar aan ons tafel zit Ludo Bouw. Ludo, welkom.
Dankjewel.
Welkom. Je zult wel merken dat je uit Rotterdam komt straks, hè, met jouw humor en
ja,
met jouw scherpe zinnen.
Ik kan het helemaal niet horen. Ja.
En ik kijk uit naar dit gesprek van een half uur weer, luisteraars. En het is een vrij actueel gesprek, gelet op de hectiek in deze wereld. We gaan natuurlijk een beetje hebben over je business en waar je vandaan komt. En dat je laatst je bedrijf weer teruggekocht hebt, of laatst een tijd geleden, Intermax. Maar we gaan natuurlijk primair hebben over cloud, datacenters, geopolitiek en alles wat daarbij hoort.
Ja.
En ik vermoed dat er geen dag voorbij gaat, Ludo, dat je niet gebeld wordt of zo. Of wel gebeld, weet ik eigenlijk niet. Maar wie is Ludo eigenlijk?
Nou, ik zeg tegenwoordig, ik ben Ludo, u weet wel van de cloud. Maar dat komt vanwege het feit dat ik heel lang geleden voor mezelf ben begonnen. Ik maak altijd de grap dat ik nog nooit ergens heb gewerkt. Want ik ben in mijn studietijd met Intermax begonnen. Dat was 32 jaar geleden. Toen was ik 21, dus een snelle rekenaar die weet hoe oud ik ongeveer ben.
Ja, Abraham gezien.
Ja. Zeker. Ja. Toen dacht ik, ik zag dat internet in, dat was toen ergens in 1990 of zo, en ik ben in 94 met Intermax begonnen. En ik zag dat internet voor het eerst ergens op een universiteit. Ik dacht, jongens, dit is fantastisch. Dit moet de hele wereld weten. Nou, dat heeft nog jaren geduurd, de eerste paar jaar helemaal niks verdiend. Maar inmiddels zijn we een groep van ondernemingen, Intermax groep, 7 bedrijven, ongeveer 275 mensen. En die 7 bedrijven die doen iets met cloud, iets met cybersecurity, iets met Kubernetes, iets met, nou ja, alles wat maar zeg hip en happening is.
Kubernetes? Is dat een Rotterdamse afkorting voor iets?
Nee, dat is een uitvinding van notabene Google. En dat is hoe ga ik dit heel simpel zeggen, hoe je moderne workloads heel efficiënt kan draaien in je datacenter.
Oké. Okay.
En die technologie heet Kubernetes.
Ja. Nou, weer wat geleerd vandaag.
Nou, kan je een aparte podcastserie aanwijden?
Nou, dat doen we dat volgend jaar een keer. Dus, ja,
als je moeite hebt met slapen.
Ja, oké, okay. Nou, dat heb ik niet. Dus,
nou, goed zo.
Ja, maar 7 bedrijven, 200, bijna 300 man in dienst. Volgens mij was je een tijdje geleden er vanaf in de positieve of negatieve zin had je het verkocht.
Nee, ja, ik heb heel lang geleden mijn compagnon uitgekocht. En toen heeft een goede vriend van mij geholpen. En dat is, weet ik veel, 8 jaar geleden of zoiets. En ik heb inmiddels mijn aandelen, hij had een minderheidsaandeel, en dat heb ik weer van hem teruggekocht.
Oké. Okay.
Ja, ik denk niet dat hij er heel veel slechter van is geworden.
Nee.
Dus ik hoef me niet te schamen.
Nee.
En maar met liefde.
Ja, en jij ook niet, begrijp ik.
Nee hoor, met genoegen heb ik het teruggekocht. En nu is het bedrijf van mij en van het personeel.
Ja.
Dat is leuk. Dat voelt goed.
En over het personeel, je hoeft er verder niet over uit te wijden of zo. Maar volgens mij, ons voorgesprek hadden we ook nog over Patagonia gehad, geloof ik. Hè? Dat,
ja.
Dat het bedrijf Patagonia van de aarde is. Maar dat,
ja, dat gaat wel echt heel ver. Hè? Ja, dat gaat echt heel ver, maar wel heel mooi. Hè? Dus we hebben zelfs de aandelen van het bedrijf zijn overgedragen aan een stichting, waar de oprichters helemaal niks meer over te vertellen hebben. Bijna alle revenuen van het bedrijf die worden weer geïnvesteerd in projecten die goed zijn voor de aarde. Nou, dat noemen ze steward ownership.
Ja.
Hè? Dus dat je een soort rentmeesters hebt die over jouw bedrijf meedenken. Het idee staat me enorm aan. En ik ben dus aan het kijken of ik daar ook iets mee kan. Ik ga niet zo ver als Patagonia, maar wel dat je bijvoorbeeld een paar slimme mensen mee laat kijken om te voorkomen dat als ik opeens, ik word opeens gek en ik krijg een nieuwe vriendin met een hele strakke leren broek en ik verkoop het bedrijf ik verkwansel de boel of ik maak er een potje van.
Ja, we zien het voor ons.
Ja, gek hè?
Ja,
ja, je hebt er wel beeld bij, denk ik. Hè?
Ja.
Dan zijn er dus rentmeesters en die zeggen van, dit bedrijf verkopen aan een Amerikaan? Nou, denk het niet, want dat is namelijk niet goed voor het personeel, voor de klanten, voor de samenleving.
Ja.
En dat is wat steward ownership doet.
Ja.
Maar goed, het bedrijf is al 32 jaar oud, dus alles is opeens ingewikkeld.
Ja, hey, en even voor de luisteraars. Hè, we hebben natuurlijk, bedienen de luisteraars zitten in de TMT-sector. Ja. Maar er zitten waarschijnlijk ook postpaid en prepaid managers bij. Ja. Kan je iets weer zeggen over Intermax en hoe jullie in de keten zitten?
Ja, dus wij zijn cloud service provider. Sommige mensen noemen het managed service provider. Dus wij beheren eigenlijk platformen en applicaties voor andere mensen. En moet je denken aan patiëntendossiersystemen van ziekenhuizen. Platformen waar de notarissen al hun levenstestament in opslaan. En nou, de overheid hebben we als klant. Daar doen we allerlei hele interessante dingen voor. Heel vroeger heette het hosting,
ja.
Met websitejes en zo.
Ja.
Toen heette het managed hosting en dan ging je ook applicaties draaien. En nu heet het cloud.
Ja.
En nu leveren we eigenlijk de hele stack. Hè? Dus voor de oude luisteraars onder ons, die weten nog wat het OSI-model is.
Zeven laag toch? Niet?
Precies. Ja. En wij leveren eigenlijk vanaf laag, wow, dat moet ik natuurlijk niet fout zeggen, zeg maar vanaf laag 3 en 4 en alles naar boven tot aan applicatiebeheer. Voor een hele specifieke doelgroep, met name die in de vitale infrastructuur werken. Mm-hmm. Ja, dus als wij ons best niet doen, zeg ik wel eens gekscherend, dan op een gegeven moment gaat er iemand dood.
Oké. Okay.
Ja.
Je bedoelt in het ziekenhuis dan, of
ja,
op straat?
Ja, nee, ja. Of en dan draai je allerlei systemen bij ons waar je geen weet van hebt, maar de kans dat je een keer bij ons bent langs geweest digitaal is heel aanzienlijk.
Oké. Okay.
Dus dat doen we als cloud service provider. En wij werken dus vanuit Nederland. We zijn een Nederlands bedrijf. Onze data draait in Nederlandse datacentra. Het gebouw van het datacenter is niet van ons. Maar alles wat erin staat wel. Dus alle hardware is van ons. De switches, de routers. Dat is allemaal in ons eigendom.
Ja.
En ja, we gebruiken ook producten en diensten uit Amerika.
Mm-hmm.
En zelfs uit China.
Oh jee.
Ja. Nou ja, nee, dus wat wij doen, wij maken een mix van hard en software. We zeggen van, nou, we zorgen dat we zo min mogelijk van één leverancier afhankelijk zijn.
Ja.
Zodat nooit iemand de macht kan grijpen, ja. Zeg maar.
Ja, we gaan straks even verder inzoomen op de actualiteit van de dag, hè, de waan van de dag, die eigenlijk al jaartjes of maanden bezig is. Ja. Even terugkijkend, wanneer was, denk je, volgens jou een soort omslagpunt in bewustwording van... alles wat Amerika komt is goed, tot alles wat Amerika nu komt is niet goed en misschien is China wel een betere partner.
Ja, kijk, veel mensen zullen zeggen, ja, dat is sinds Trump,
yeah.
Maar dat is natuurlijk al veel langer aan de gang. Want ik merkte al misschien wel 10 of 15 jaar geleden, hè, wij doen al zaken met Microsoft en Amazon en VMware en we kopen servers bij Dell en HP en weet ik wie allemaal niet. En ik merkte dat het best wel lastig is om zeg maar, langdurige goede relatie op te bouwen met Amerikaanse leveranciers. Die zijn heel wispelturig, kwartaalgedreven.
Ja.
Dus er gingen altijd heel paniekerig bellen van heb je nog orders?
Ja.
En dan zei ik op kantoor al, oh, zeker weer einde kwartaal.
Ja.
Dan moesten ze nog even snel scoren om hun bonus binnen te halen. En dat, ik doe heel veel mensen tekort, hè, want het is natuurlijk niet dat iedereen heigerig de hele dag aan de telefoon hangt, maar het viel me wel op. Maar nu snapt eigenlijk de rest van de wereld ook wat wispelturigheid eigenlijk in de praktijk voor hun betekent. Omdat het is nu geopolitiek geworden. Ja. Dus sinds Trump is het opeens heel hard gegaan. En dan gaan
Trump,
opeens...
Trump 1 of Trump 2?
Nou, Trump 1, daar dacht ik al van, ai, wat moet dit worden? Maar ja. Het leek alsof die toen nog een paar mensen om zich heen hadden die zeiden, nou,
ja.
Misschien niet zo goed voor de handel wat je nu roept.
Ja.
En Trump 2 lijken alle remmen los. En het is nu niet meer per kwartaal denken, maar het is gewoon per dag bijna.
Ja.
Hè? De ene dag is het bijna oorlog en de andere dag is het weer pais en vree.
Ja.
Nou, en ik vind dat ik als leverancier en wij als bedrijf, wij moeten ook onze klanten een klein beetje helpen om daar doorheen te navigeren. En te zorgen dat zij zo min mogelijk last hebben van wispelturig gedrag van toeleveranciers.
Ja. Ja.
Maar het is de laatste paar weken gaat het helemaal los, omdat nu ook, ik noem maar eventjes de politiek, ziet dat geopolitiek direct kan ingrijpen op Tante Annie met de boodschappentas, zeg maar.
Ja.
Ik bedoel, er zijn mensen zich op het achterhoofd gaan krabben. En zeggen, ja, wat draait er eigenlijk allemaal bij Amerikaanse bedrijven?
Dat is veel, hè?
Dat is ongelooflijk veel. Ja, en ik moet echt zeggen, ik vind, ze hebben echt mooie spulletjes, hè, die Amerikanen.
Ja.
Het ziet er echt gaaf uit.
Mm-hmm.
Zoals ze in Rotterdam dan zeggen, gers.
Oké. Okay.
Dus
die noteren we even voor als we daar weer op zoek zijn.
Voor het woordenboek.
Ja.
Want wat zij maken, hè, bijvoorbeeld Microsoft, die heeft misschien wel 200 functies in Azure zitten. Overigens, de meeste mensen gebruiken er maar 10 van, hè?
Ja.
Maar die 200 functies, daar hebben ze jarenlang aan gewerkt. Hè? Met honderden mensen. Daar hebben ze miljarden in geïnvesteerd. In een infrastructuur die over de hele aardbol is verspreid. Met prachtige mooie content delivery networks.
Ja.
En we hebben daar natuurlijk allemaal gebruik van gemaakt. Dat gaat erin als koek.
Ja.
En Amazon die heeft platformen draaien. Daar heb je misschien nog nooit van gehoord. AWS Cognito.
Ja.
Dat is een platform, als wij dat zouden moeten nabouwen in Nederland, nou, dan zijn we echt 10 jaar bezig met weet ik hoeveel 100 programmeurs, dan is het nog niet klaar. Dan komt het niet in de buurt.
Ja.
Omdat ze zo'n voorsprong hebben, zijn we dat natuurlijk allemaal gewoon gaan gebruiken.
Ja.
En dat is soort de facto, je gaat gewoon daar naartoe en... No one ever got fired for choosing Microsoft of IBM of Amazon.
Yeah.
Je zit ook gewoon safe, want het is gewoon een hele grote, beursgenoteerd bedrijf. Ze zullen niet morgen omvallen.
Nee.
Dus daar zijn we een beetje aan verslaafd geraakt. Totdat je gaat kijken, dat wij hebben eigenlijk nog maar 2-3 cloudmandjes in de wereld.
Mm-hmm.
En er zit 80% van onze data, die zit daarin. Yeah. Of gaat daar overheen of loopt er langs.
Ja.
Is dat nou wel zo'n goed idee?
Ja, dat is de vraag die iedereen nu stelt. Hè? We hebben een tijdje geleden bij iemand van de Bron, de CTO. En die had inderdaad een migratie gemaakt naar European Cloud.
Ja.
Was nog wel een dingetje, zei die.
Ja.
Zie jij nu in jouw klantenbestand of in jouw... zie je die beweging ook nu langzamerhand die kant op gaan? Of is het meer van, bewustwording, maar ik weet niet wat ik moet doen?
Dat laatste vooral... Dus ik word ook best vaak gebeld, onder andere door journalisten, die zeggen, ja, wat kunnen wij eigenlijk in Nederland?
Yeah.
En dan denk ik, nou, dat leert mij 2 dingen. 1, mijn marketing is echt beroerd. want ja, we doen dit al 32 jaar en niemand kent ons.
Ja. Yeah.
Nou, dat is niet.
Daar gaan we nu aan werken. Dus,
dat hoeft helemaal niet. Maar wij zijn in onze specifieke branche waar we voor werken. Hè, voor zorg en overheid en vitale infrastructuur. En voor mensen die zeggen, dit moet echt altijd werken en heel, heel, heel veilig zijn. Nou, daar hebben we enige reputatie. Maar de rest van Nederland heeft natuurlijk nog nooit van ons gehoord. En ik heb nog een paar concurrenten. Ja, ik kan je een lijstje opnoemen. Ik denk dat je van de meeste heb je nog nooit gehoord.
Ja, nou, de spelletjes gaan niet spelen, maar...
Je snapt wat ik bedoel.
Ja, ja.
Terwijl als ik tegen je zeg Microsoft en Google en Amazon en VMware... en dan ken je allemaal.
Ja.
Ja. Maar goed, die mensen vragen zich dus af, wat kunnen we eigenlijk in Nederland? Nou, we kunnen echt heel veel in Nederland. Meer dan je denkt. Alleen, het ziet er niet altijd even gelikt uit. En veranderen, ja, dat is niemand wil veranderen.
Nee.
Daar heb je gewoon helemaal geen zin in.
Nee.
Want we zijn natuurlijk toch een beetje gewoontedieren en een beetje gemakzuchtig.
Ja. Is dan een oplossing niet van, we zingen nog even 3 jaar uit of 2 jaar en dan...
Is die weg?
Of zeg je nee, het is echt wel structureel veranderd?
Ik denk dat het nu echt wel structureel verandert. Niet omdat Microsoft slechte producten heeft, helemaal niet. Maar omdat we erachter komen... met z'n allen, dat afhankelijkheid voelt niet goed, is niet goed. En elke euro die je aan een Amerikaans bedrijf besteedt, verdwijnt uit Europa.
Ja.
En er wordt geen belasting over betaald. Daar heeft de Nederlandse economie geen ene fluit aan.
Nee, nog niet. Hè? Daar zijn ze toch hard mee bezig om die digital tax en zo. En dat
tuurlijk,
allemaal,
tuurlijk. Maar kijk, dan komt Amerika en zegt, gaan jullie tarieven heffen op ons?
Ja.
Ah, dan zullen we jou eens even terugpakken. Dan maken gewoon alle prijzen 30% hoger. Nou, en als je dan 80% van je workload in Azure hebt draaien, ben je wel de sjaak.
Ik heb volgens mij thuis een abonnementje op Office voor de Excels van mij en moeders, om zo maar te zeggen. En die was volgens mij 30% gestegen.
Ja, nou, dat klopt. Nou ja, dus ik heb dat al 20, 30 jaar, elk jaar, dan als cloud service provider mogen wij het zeg maar flexibel inkopen. Hè, die licenties betalen we per maand. En nou, hebben we veel klanten, neemt het toe. En dan zegt er een klant op en dan rapporteren we weer een beetje minder. En elk jaar gaan de prijzen op onderdelen omhoog. Of worden de licentievoorwaarden een beetje veranderd.
Ja.
Ja, en het is bijna nog nooit goedkoper geworden.
Nee,
kan maar. Dus, en ik snap het wel. Ik bedoel, het is natuurlijk fantastisch. Je kan aan die knoppen draaien.
Ja.
En wanneer is de pijn groot genoeg voor jou om te denken, ja, nou is het klaar. En nu ga ik naar, weet ik veel, Open Office, Next Cloud. Wat hebben we allemaal? Le Bureau, Mon Bureau, hoe heet dat allemaal? Nou, er zijn allerlei alternatieven voor Office.
Ja. Die... Nou, er is nu iemand aan het testen met een ander pakket. Naam ontschiet me even, maar van er zit ook Excel in en Word alike, ja. Like zo.
Ja.
En de vraag die wij nu stellen is van, goh, wat we al deden in Excel, kan dat nu ook in dat andere pakket? Hè? Waar lopen we tegenaan tegen macro's, dat soort dingen? Ja. En vooralsnog lijkt het erop dat het allemaal bijna seamless is, laat ik het zo zeggen.
Ja, het ziet er alleen een beetje anders uit.
Ja, de knopjes zitten ergens als muur. Ja. Maar uiteindelijk, het is gewenning, laat ik zo zeggen. Dus
ja.
Vanuit een business perspectief zou ik zeggen, nou ja, misschien moeten we maar een keer gewoon overstappen en licenties van Office stoppen.
Ja, ik denk dat, gek genoeg, is dat nog het makkelijkste. Hè? Dus als je ZZP'er bent of je bent gewoon een normale burger, dan kan je eigenlijk ook voor je e-mail, je draait volgende week ergens anders.
Ja.
Als je denkt, e-mail, ik ben er klaar mee, nou, dan ga je naar Proton of je gaat naar Sovereign. Dat is een prachtig mooi Nederlands bedrijf.
Ja.
Helemaal soevereine e-mail en je hebt Cirrux, dat kent helemaal niemand. Supermooi, werkt goed, kost 2 tientjes in de maand en morgen ben je aan de bak.
Ja.
Maar goed, als je de overheid bent en je hebt, 50.000 ambtenaren en die moet je allemaal van Outlook omzien te krijgen. Naar, of je bent een ziekenhuis waar 5.000 verpleegkundigen werken.
Ja.
En, nou ja, niet alleen maar verpleegkundigen, maar mensen. Hè, er werken mensen en die moet je allemaal omkrijgen van Outlook of van EPD systeem A naar systeem B. Daar zijn ze maanden, zo niet jaren mee bezig.
Ja.
Want nogmaals, als je verpleegkundige bent, ja, dan ben je geen IT'er, hè?
Nee, het moet gewoon werken, hè?
Het moet gewoon werken.
Ja.
En als je dat knopje opeens linksboven en nu zit hij rechtsonder, dikke paniek.
Ja. Ja, dan gaat de patiënt dood, denk ik, of niet?
Nou, dat hoop ik niet, nee. Maar het is gewoon irritant.
Ja, ja. Hey, maar dan ben je overgestapt op iets betrouwbaars, iets Europees en solids. Nou. Solvinity noem ik dan even in het vervolg. Hè. Dus daar ben je denk ik afgelopen dagen eindeloos over gebeld. Hè. Dus ja. Het feit dat onze DigiD straks in Amerika ligt. Althans, ja, dat is een beetje
iets genuanceerder dan dat, maar ik snap wat je bedoelt. Ja,
ja. Kunnen we tijd nog keren in Nederland of is de deal al geclosed?
Deal is nog niet geclosed.
Nee.
Nee. En ik vraag me ook af hoe dat gaat aflopen. Ik begreep via de verwarmingspuizen dat het waarschijnlijk opnieuw wordt aanbesteed.
Ja, dat en, ging versneld, hè, hoorde ik.
Ja, ja. En er was onlangs een technische briefing voor de Tweede Kamerleden. En de kop in de krant was, nu zijn we nog bezorgder.
Ja.
Dus kijk, het is niet alleen DigiD, hè, want DigiD is eigenlijk alleen maar het poortje waardoor je binnenkomt,
ja.
Wat natuurlijk best belangrijk is. Maar je hebt ook nog, weet ik veel dingen als de berichtenbox. Ja, daar staan al jouw aanslagen
mijn
in.
Overheid bedoel je?
Ja. Ja, want mijn overheid, dat noemen we de berichtenbox geloof ik, heet dat vroeger. Nou ja, anyway, mijn overheid, hè, daar staan al je aanslagen van de lokale belastingen in. En er staan gewoon echt documenten in.
Ja, maar die staan toch in Nederland gewoon ergens op een server?
Tuurlijk, die staan gewoon in overheidsdatacenter ja. Bij SSC ICT volgens mij. En, maar het beheer daarover wordt gedaan door een externe partij.
Ja.
Wat op zich helemaal niet erg is. Als je maar zeker weet dat betrouwbare gasten zijn die niet luisteren naar een buitenlandse overheid.
Dat is wel een interessante opmerking die zei. Hè? We worden beheerd door een externe partij. Nou is de overheid zo knoeperd groot als van hier tot Tokio.
Ja.
Waarom heeft de overheid niet jaren geleden besloten, jongens, we gaan het allemaal weer zelf intern doen. We gaan die kennis opbouwen, we gaan het weer managen, we gaan het goed doen. Waarom is dat allemaal gewoon aan de markt gegeven?
Ja.
Jouw mening is de één, hè? Het is niet...
Stel, kijk, ik bedoel, vroeger heette het gemeentelijk energiebedrijf in Rotterdam, het GEB. En nu heet het Eneco. En dat is van een Japans bedrijf.
Ja.
Ja, ik weet het niet.
Nee, maar als je hebt over bewustwording, vroeger...
Nou, ja, misschien omdat ze de kennis zelf niet hebben of de mensen niet. Of misschien wel omdat ze denken, ja, het is goedkoper en sneller.
Ja.
En dat zou zomaar kunnen. Alleen, en sterker nog, ik moet dit natuurlijk zeggen als leverancier.
Ja.
Dat is veel sneller en goedkoper.
Ja.
Maar ja, dan moet je wel in je contracten iets regelen dat als je leverancier gekke dingen doet,
change
wat dan ook,
change of control,
of het is gewoon een prutser die maar de SLA niet haalt, dan moet je er op een nette manier vanaf kunnen.
Ja.
En dan komen we nu toch hier en daar achter dat je iets kan uitbesteden, maar dat wil niet zeggen dat je er vanaf bent. En die zegt, ja, hey, jouw probleem. Het lost lekker op, doei.
Ja.
Maar de grap is dat de overheid heeft al jaren geleden overheidsdatacenters gestart.
Ja.
Dus er was ooit iemand die dacht, misschien moeten we het toch maar zelf gaan doen. Belastingdienst heeft zijn eigen datacentrum.
Ja.
Dus ze kunnen wel wat.
Okay.
En je ziet dus nu ook een beweging dat de mensen bij de overheid zeggen, we gaan alles weer terug en we gaan weer een mega grote overheidscloud bouwen.
Ja.
Nou, ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is, want overheid en megagrote IT-projecten, niet altijd een succes. Dus mijn voorstel zou zijn, kijk wat je zelf hebt. Ze hebben inderdaad 2 of 3 hele grote overheidsdatacenters. Ja, misschien moeten ze gewoon zaken gaan doen met een coalitie van ondernemingen en zeggen, joh, we gaan niet aan 1 partij geven, maar gewoon aan een paar. En als er dan één gaat stuntpiloten, dan knikken je hem eruit en dan nemen die anderen het over. Ja.
Maar dan moet je natuurlijk een beetje gaan omdenken in de zin van hoe je het aanbesteedt. Wat je
wilt. En dat is dus een enorme drempel. De aanbestedingswet, er zeggen heel veel mensen, ja, dat mag niet.
Ja.
En zeggen, ja, hallo, Trump die houdt zich ook nergens aan, geen ene wet of regel. Dus zullen wij ook niet eens een beetje creatief worden?
Ja.
Ik moet ons wel aan de wet houden. Hè? Regels zijn regels, prima.
Ja.
Maar in tijden van oorlog zijn alle middelen geoorloofd.
Onder het mom van een noodtoestand zou je andere dingen kunnen doen.
Nee, maar je kan natuurlijk prima zeggen van, god, deze gegevens die zijn zo gevoelig, vertrouwelijk en essentieel. Die verklaren wij superbelangrijk. Dus daar sluiten we gewoon Amerikaanse partijen uit. Want Chinezen en Russen, die mogen ook niet leveren.
Nee, klopt.
Want dat zijn overheden met een offensief cyberbeleid.
Ja, dat hebben we een paar jaar geleden al gedaan. Hè? Dus,
die Amerikanen zijn ook geliefertjes.
Ja, kunnen die toevoegen. Dus,
zet er gewoon één bij.
Ja, hey, recent, dus de bewustwording neemt enorm toe van, goh, wat voor spullen gebruiken we? Is het veilig? En dat soort dingen. Je zei volgens mij, jullie hebben ook datacenters in Nederland.
Ja.
Dat is mooi, maar die moeten wel verbonden worden met lijntjes, om het zo maar te zeggen. Dus
zeker.
Ik vermoed dat het ook triple redundant is.
Zeker.
Ja.
Ik weet het niet meer helemaal. Vroeger was ik nog nerd, maar nu doe ik heel vaak, gok ik dat we toch echt wel minimaal 6 verschillende leveranciers hebben van glasvezel.
Ja, dus als de ene.
We komen op minimaal 3 kanten van het gebouw binnen, et cetera, et cetera.
Ja. Oké. Ja, want we hebben volgens mij ook wel een keer Paul Naasbad, de toenmalige directeur van Eurofiber, die zat hier.
Ja.
En wat ook even graafschades en zo. Hè. Dus, dus 6 keer klinkt als net voldoende om al die schade.
Nee, maar dat gebeurt natuurlijk bij ons ook wel. En we hebben dus 5 datacenterlocaties in Nederland, waarvan de 2 zeg maar onze hoofdlocaties zijn. En dan draaien we alles 2N. Dus niet redundant, maar gewoon helemaal dubbel.
Ja.
Dus als we in het ene datacenter 1000 servers hebben draaien, dan draaien er in de andere ook 1000. Dus als een heel datacenter uitvalt, dan gaat het gewoon door en heeft niemand last van.
Ja.
Super duur, maar wel
Super solide. Ja.
En ik kan je vertellen, we hebben het al 2 keer nodig gehad in de afgelopen 30 jaar.
Oké.
Ja. En dan denk je, nou, dat is dan ook niet vaak.
Nee. Zie je nou bij jullie klanten je zit in een bepaalde segmenten zit je. Mm-hmm. Zie je ook bij de segmenten waar je nog niet in zit, de bewustwording van, nou, het is toch wel heel belangrijk dat het betrouwbaar is en dat het blijft doordraaien?
Ja, kijk, dus sommige dingen die hoor ik natuurlijk ook maar via de verwarmingsbuizen, zoals ik het altijd maar noem. En de financiële sector, dus banken en betalingsverkeer. Die beginnen zich nu ook langzaam af te vragen van, wat hebben we eigenlijk gedaan? En de DORA-wetgeving, die zegt, dat is met name voor financiële instellingen. Dus een Europese wetgeving, die zegt, je moet een exitplan hebben. Nu beginnen mensen in die sector zich af te vragen, waar naartoe eigenlijk? Nou, hoe kan ik dan exiten?
Exiten ten opzichte van wat?
Waar ze nu draaien. En dat is heel vaak in Azure
of Google.
In ieder geval een niet noodzakelijk Europese cloud.
Ja, dus ze moeten allemaal over naar Aldi.
Ja, naar de Lidl Cloud.
Ja,
dat kan.
Maar goed, ze hebben allemaal een exit nodig.
Ze hadden bij de Lidl Cloud, moet je dan ook zelf je kartonnen doos openmaken. Ze zitten om het aan te zwengelen. Maar goed, dat is een flauw op. Nee, maar dus ze moeten een exitplan hebben. En er zijn dus nu ook concreet partijen aan het kijken van, ja, waar naartoe dan? En wie kunnen we in Europa dan vragen om daarmee te helpen? Nou, dat lijkt mij in alle gevallen een goed idee.
Ja.
Al was het alleen maar omdat de wet het zegt.
Ja, ja. En uiteindelijk komen ze, gelet op jouw redundantie, komen ze allemaal naar jou toe met Intermax.
Ja, dat mag, maar niet deze week, want het is nogal druk.
Druk met journalisten of bedrijven die jouw hulp nodig hebben?
Nee, nogmaals, ik herhaal het. Vroeger was ik nerd, toen kon ik nog wat. Tegenwoordig kan ik alleen nog maar slap ouwe hoeren. Maar,
ja, aardig hoor.
Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Yeah. Maar kijk, hebben we natuurlijk heel veel technische mensen bij ons rondlopen. En die moeten het allemaal cheffen.
Ja.
En ja, die op een gegeven moment ben ik uitverkocht.
Ja.
Dus dan moet je even wachten.
Moet je even wachten. Ja. Over bewustwording, hè, we hebben het net over gehad. Hè. We zien dus meer bewustwording komen. Dan moest ik even denken aan Bert Hubert, een goede bekende van jou. Hè, die volgens mij de nerdlijst had ingesteld. Bij de
nerdvote.
De nerdvote, ja. Bij de afgelopen verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. Ik had niet de indruk dat alle nerds in de Tweede Kamer zijn gekomen die erin hadden moeten.
Nee, maar wel een paar...
paar goeie, geloof ik, hè?
Goeie, ja.
Ja, ja. Schort het daar misschien nog een beetje aan de bewustwording van zij die daarover zouden moeten besluiten?
Nou, een heel wijs Kamerlid die zei een paar maanden geleden nog tegen mij, als je in de Tweede Kamer digitale zaken behartigt, dat is politieke zelfmoord.
Oh.
Dus dan snap je ongeveer hoe sexy het onderwerp digitaal is in de Tweede Kamer. Maar dat is nu wel anders.
Ja.
Hè, dus er was deze week volgens mij nog een... of het is een motie, of ik haal dat altijd door elkaar.
Deze week of vorige week? Hè?
Nee, maar onlangs was er ergens een motie... of in ieder geval Kamerleden die een mening over hebben. Nu zijn er opeens dus... Alle partijen hebben nu opeens een mening over, ja, weet ik veel, buitenlandse overnames door cloudbedrijven.
Ja.
Of van cloudbedrijven. Nou, dat was 2 jaar geleden echt ondenkbaar.
Ja.
Er zijn mensen willen cloud.
Mijn huis en stikstof en de rest.
Nou ja, dat er zijn erg belangrijkere dingen. En nu wordt het pijnlijk duidelijk dat het is natuurlijk wel hartstikke leuk, alle problemen die we hebben. Maar alles is digitaal. De hele economie is digitaal.
Ja.
Dus misschien zelfs wel netcongestie oplossen. Ja, daar kan je misschien heel goed AI voor gebruiken om te voorspellen van wie moet er nou als eerste een aansluiting krijgen.
Ja.
En hoe gaan we dat eerlijk verdelen? En ik denk, ja, dat is prima. Maar hallo, daar hebben we wel een datacentertje voor nodig en een betrouwbare leverancier.
Ja.
Dus het is opeens helemaal hot. Joepie.
Ja. Hey, en nu in hetzelfde Den Haagse zijn ze natuurlijk ook bezig met het vormen van een regering.
Ja.
Ik weet niet of ze jou gebeld hadden om langs te komen als adviseur, maar...
Nee, ik heb mezelf aangeboden als minister van Digitale Zaken. Want als je jezelf voordraagt, weet je zeker dat je het niet wordt.
Oké, goed.
Heb ik geleerd, ja. Nee, dus ik ben niet zo'n politicus. Dat heb je natuurlijk wel gemerkt, want...
Het komt er allemaal...
Ik zeg soms wat impertinente dingen. Ik bedoel het allemaal goed, hoor.
Komt er allemaal heel helder uit.
Ja, maar
wat is nou jouw tip, suggestie, advies aan de mensen die uiteindelijk over het belang van BV Nederland besluiten?
Punt 1. Laten we nou toch echt eens een keer een goede minister van Digitale Zaken aanstellen. Ik weet niet of die er gaat komen, maar dat zou echt heel fijn zijn. Gewoon, en dat moet niet per se een nerd zijn.
Nee.
Maar het is wel fijn als je een klein beetje achtergrond in die sector hebt. Of in ieder geval meer dan gemiddelde interesse. En waarom? Ja, omdat digitalisering zit gewoon echt overal in de hele economie. En daar moet gewoon beleid op komen. En ja, daar heb je politiek nou eenmaal voor nodig om beslissingen te nemen. Dus dat is 1. De minister van Digitale Zaken zou ik echt heel fijn vinden. En 2 is dat we eigenlijk moeten stoppen met IT zien als een probleem in silo's. Hè? Dus het ministerie van XYZ, die heeft zijn eigen CIO en zijn eigen beleid en zijn eigen keuzes op het gebied van technologie. Ja. Maar dat is natuurlijk onzin, want... Iedereen heeft IT nodig.
Ja.
Dus als we dat nou eens horizontaal maken... en ik heb begrepen dat ze dan... dat noemen ze het huis van Thorbecke doorbreken. Want het idee was altijd, ieder ministerie heeft zijn eigen dingetje en die bemoeit zich niet. De ene minister gaat zich niet bemoeien met de business van de andere.
Als het over inhoud gaat van de portefeuille.
Ja, precies. Over dat is het huis van Thorbecke.
Of je een thee is ook horizontaal ingericht of niet?
Ja, nou ja, kijk. Ja. Laten we het simpel houden en gewoon zeggen, jongens, IT, iedereen heeft het nodig. Kunnen we het niet horizontaal maken? Ja. En zeggen, wat moeten we nou met z'n allen regelen om in ieder geval die basisinfrastructuur goed veilig te maken? En dan vervolgens, als we dat over de ministeries heen doen, dan gaan we niet meer ieder voor zich. En dan kunnen we kiezen voor, wat ik dan maar eventjes de drie opens noem. Hè, dus open architectuur, open standaarden en open source.
Ja.
En als we applicaties ook op die manier gaan ontwikkelen en ontwerpen, dan maakt het niet meer zo heel veel uit waar het draait. En als de ene leverancier onbetrouwbaar is, kan je vrij eenvoudig overschakelen naar een ander, want je gebruikt open architectuur en open standaarden.
Ja.
En dan kan ook de markt zich daarop richten en denken, oh, oké, dus de komende 10 jaar gaan we hierop investeren, gaan we de mensen hierop opleiden, heb je continuïteit, voorspelbaarheid. En dat is wat ondernemers willen, voorspelbaarheid.
Ja.
Want ja, dan kan je erop investeren. Ik ga nu niet zeggen van, nou, we gaan 10 miljoen investeren op technologie X. Ja. Als de overheid volgende week zegt, oh ja, nee, we gaan toch wat anders doen.
Ja.
Dus dan krijg je een soort afwachtende inertie. Dan zit iedereen naar elkaar te kijken en iedereen zit maar te klagen, ja, we kunnen niks en het werkt niet.
Ja.
Dus dat lijkt me heel fijn als een nieuw kabinet daar speerpuntje van maakt.
Ja. Oké, okay. Nou volgens mij luisteren ze altijd wel mee met deze podcast, Lido. Dus
nou, ja,
gaat vast landen en zo niet, dan gaan we daarover posten, denk ik.
Ja.
Dus, maar volgens mij zijn we door de tijd heen, joh. Dus volgens mij ging het heel snel voorbij, deze podcast.
Ja.
En heb je nog een laatste opmerking voor de luisteraars misschien? Gerelateerd aan de business waar we in zitten?
Oh, dat is wel een hele laatste.
Moet je over nadenken, hè?
Wijze woorden of
wijze
zoiets.
Woorden, ja.
Nou, die heb ik niet. Nou, ik heb er wel één. Geef lekker veel geld uit in Nederland, want dan help je je eigen economie een beetje. Vroeger noemden ze dat, koop Nederlandse waars, dan helpen wij elkaar. Ja. Maar het is wel echt spruitjeslucht dit, hoor.
Ja, maar de spruitjes van tegenwoordig zijn een stuk beter dan vroeger. Hè? Dus
weer een punt.
Hey, ik wou je danken voor het plezierige gesprek en jouw inzichten. Ik heb de hele tijd tegen een lachend iemand zitten kijken. Dus een leuk gesprek. Luisteraars, ik hoop dat jullie ook hebben genoten van dit toch wel, nou, niet helemaal telecom, maar wel meer geopolitiek. Wel interessant vinden uiteraard. En er gaat nog heel veel gebeuren, denk ik. Dus Ludo, wellicht dat we elkaar binnenkort weer een keer spreken.
We houden de lijnen open.
We gaan elkaar sowieso ook weer nog spreken. Want je bent natuurlijk ook spreker bij ons op het congres op 10 juni. In het Spand kom je langs. Voor jou zeker. De eerste keer denk je dat je langskomt, denk ik, of niet? Ben je wel eens eerder geweest bij ons?
Nee. Er mogen alleen maar hele bijzondere mensen komen. En ik schijnbaar hoor ik er nu ook bij. Nee, gekkigheid. Ik vind het hartstikke leuk dat ik er mag komen. En we gaan er een feest van maken.
We gaan er zeker een feest van maken. Dus luisteraars, ik zou zeggen, schroom niet. Kom lekker langs. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens.